Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl met meer dan 1000 vacatures voor artsen. Medisch Contactbanen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Welkom bij Beter worden met Roos en Rosie. Ik ben Roos van Graas.
En ik ben Sietske Rosie.
Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar.
En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn, terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken.
Dit is Beter Worden met Roos en Rosie. Sietje, je zei het net al voordat de microfoon aanging.
Ja.
Op tafel. Met die ziel van je.
Ja, want zal ik even de titel noemen van deze podcast dan maar?
Wat gaan we vandaag doen?
We doen vandaag voorkomen is beter dan genezen.
Amen.
Het adagium.
Amen.
Dus ja, mijn ziel op tafel. Ja, want we hebben een ingezonden brief ontvangen. Ja. Per post, per mail.
Superleuk dat er ook brieven binnenkomen nu met vragen en opmerkingen. Blijf dat ook vooral doen. En stuur je een mail naar info@roosenrosie.nl. Dat is en uitgeschreven, dus Roos en Rosie met een Z. Nou, de titel van de podcast is vandaag Voorkomen is beter dan genezen, zoals Sietske al zei. En we hebben een brief binnengekregen die we gaan voorlezen en waar we dieper op in zullen gaan. En dat zullen we doen volgens ons format. Ziet?
Ja, ons format is natuurlijk beproefd anamnese, oftewel klachten en symptomen. Daarna de diagnose en dan komen we daarna tot een behandelplan waarna we het weer eventjes samenvatten.
En ik zal de eerste brief die wij binnen hebben gekregen. Nou, de eerste brief wordt sowieso beloond, dus die behandelen we sowieso. Dank daarvoor. Wij garanderen anonimiteit, dus we hebben waar er details stonden deze een beetje weggehaald, zodat het niet te herleiden valt naar wie deze persoon is. De brief is als volgt. Beste Roos en Rosie, ik ben een medisch specialist in een middelgroot perifere ziekenhuis in een vakgroep met 11 collega's. En in 5 jaar tijd zit nu de derde collega ziek thuis met een burn-out. Dit is natuurlijk heel vervelend voor de persoon in kwestie, maar ook voor de collega's, want er komt een steeds grotere werkdruk op ons. Ik baal ervan dat mensen blijkbaar makkelijk uitvallen. De druk is op iedereen immers even groot. Ik wil dit alleen niet te veel uiten, want ik merk dat dit vooral bij jongere collega's niet goed valt. Ik wil natuurlijk ook graag meedenken en werken aan een oplossing, al is het maar voor mezelf. Mijn concrete vraag luidt: kunnen jonge artsen tegenwoordig minder aan? En hoe voorkomen we dat de volgende 3 uit gaan vallen?
Ja, nou, mooie vraag.
Mooie vraag. Ja,
relevant ook.
Is dit een beeld wat hier geschetst wordt, wat je herkent? Ken je veel mensen met medisch specialisten die nu met een burn-out thuis zitten? Of heb je zelf wel eens burn-out gerelateerde klachten gehad?
Op beide antwoorden ga ik ja antwoorden.
Ja,
ja, ik ken mensen die op dit moment inderdaad thuis zitten om die reden. En ik heb zelf ook wel een moment gehad in mijn carrière als jonge radioloog. Dat ik dacht van nu moet ik echt opletten, want anders dan ga ik over dat randje.
En wanneer was dat dan? Wat?
Nou, dat was op een moment dat ik werkte toen op een plek waar alles op inloop was. Dus je weet eigenlijk van tevoren niet wat er gaat gebeuren. En het was vooral altijd ontzettend druk. Dus je stond de hele dag overaan, hè, en moest zeg maar pauze nemen terwijl eigenlijk de wachtkamer vol zat, omdat alles op inloop was. En daarnaast gebeurde er, thuis was het heel druk, jonge kinderen. Mijn man zat niet lekker in het werk. En dat op een gegeven moment komt er dan zoveel samen. En dan krijg je ik voelde dat ook echt als een disbalans. En dat je dan op een moment veel minder aan kan. Dus dat heb ik absoluut ervaren. En ja, dan moet je echt even aan de bel trekken voordat het over het randje heen gaat.
Is dit de befaamde foto die je mij ooit gestuurd hebt, Siets, waarin jij in een soort van Kate zat met,
ja, met gangkast.
Een gangkast, ja. met een rijtje radiologen die wat was het?
Laboranten.
Ja. Op een rijtje zaten te wachten totdat ze hun foto's aan jou konden laten
precies.
Zien.
Letterlijk, ja. We drukken ze niet meer af, maar ze zaten inderdaad op een klapstoeltje achter mij te wachten tot ik klaar was met mijn verslag van de beelden van de patiënt, zodat ze de volgende aan mij aan konden bieden. Ja, dat was best wel achteraf gezien een ongezonde situatie die op dit moment ook niet meer bestaat in dat ziekenhuis.
En dus je zegt eigenlijk, dit is de op lopende bandwerk eigenlijk, hè? Maar dan met mensen. En wat je dus eigenlijk zegt, is het is een combinatie geweest tussen werk en privé.
Ja.
En ook dus wat eerder in je carrière. Dus hoe kon je jezelf tussen aanhalingstekens dan al vakvolwassen noemen? Of zat jij nog, was je nog heel erg in de leerfase?
Ja, dat was wel echt nog in de leerfase. Zeker wel, ook omdat het is natuurlijk heel breed vak radiologie. Dus nu nog, als ik zou zeggen, nou ik wil dan voor iedereen die besluit om een ander subspecialisme binnen de radiologie te gaan doen, is die ineens niet meer vakvolwassen. Dus dat is sowieso het punt in dat vak. Ik denk dat dat ook wel mee heeft gespeeld, maar ook de situatie waarin je inderdaad ook mensen moet superviseren, dat maakt het ook nog wel extra complex. Want je bent niet alleen jezelf dus aan het controleren, maar ook aan het kijken hoe doen anderen het en wat moet ik daar nog bij doen of wat kan ik ze zelf laten doen.
Ja, en ziet, dit zijn jouw eigen ervaringen. Hoe zie je dat in je omgeving bij medisch specialisten?
Wat ik vaak zie is dat het eigenlijk best wel onverwacht gebeurt. Iemand uitvalt en dan achteraf denk je als collega, oh, dat zag ik niet aankomen. Misschien dat dat ook bij deze briefschrijver een beetje speelt. Dat geeft natuurlijk ook weer extra frustratie. Nou, dus als je het aanziet komen, is het natuurlijk ook nog de vraag of je het kan voorkomen. Maar de frustratie van de hoge werkdruk, daar kan ik me heel goed in vinden. Want wat je vervolgens krijgt is dat de werkdruk van de ander hoog wordt. En dat de kans dan weer toeneemt dat iemand anders ook weer over het randje gaat. En je hebt natuurlijk wel een bepaalde dienstverleningsovereenkomst, hè, binnen je ziekenhuis met je RVB. En je moet natuurlijk wel leveren. Dus dat wil zeggen dat je op zoek moet gaan naar een nieuwe collega, tijdelijke waarnemer, et cetera. Dat is gewoon best wel lastig ook, regelmatig. En het is vaak ook wel een disbalans in de meerdere aspecten van het leven, om het zo maar te zeggen. Of het nou meer voorkomt bij jongere collega's, dat durf ik te betwijfelen. Dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel zo dat tegenwoordig er vaak twee werkende mensen zijn in een gezin en dan vaak ook jonge kinderen. Dus dat maakt natuurlijk wel dat het een soort van tropenjaren zijn, waarin de kans op disbalans denk ik wel groter is.
Oké, dus als we nu kijken naar wat de uiteindelijke klacht is, en ik sla hem nu even heel erg plat, dus brievenschrijver, niet gelijk boos worden. Maar de klacht is eigenlijk, ik moet harder werken, want er zitten veel collega's of collega's thuis met een burn-out. En welke diagnose zou je daaruit uit kunnen stellen?
Ik zou dan als diagnose doen, te veel artsen krijgen een burn-out.
Ja, nou is elke arts met een burn-out er natuurlijk één te veel. Maar dat is inderdaad eigenlijk het hoofdonderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Artsen met een burn-out en hoe dat dus te voorkomen. Want voorkomen is beter dan genezen. En we zijn rond.
Ja.
Ja, heel mooi. Even om te beginnen, want burn-outs zijn natuurlijk een hot topic. Er wordt veel over gesproken. Er worden veel podcasts over gemaakt.
Ja, zeker.
We kunnen je
zelfs
trouwens
hier, hè? Ja.
Ja, van harte aanbevelen.
De podcast van ook onder medisch contact met Fiet gemaakt van Casper van Kopenhagen, revalidatiearts. En zijn podcast heet Kopcast.
Ja, en dat is een podcast waarin je eigenlijk als luisteraar meegenomen wordt in zijn proces van zijn burn-out. En om gelijk maar even een mythe te debunken, zoals dat in mooi Nederlands heet. Mm-hmm. Natuurlijk is hij nog hartstikke jong, maar het is ook geen jonge Klare meer.
Dus, nee. Dus dat deel van de briefschrijver is in ieder geval NS1 ontkrachtigd.
En dus dit is inderdaad een arts die al best wel een carrière heeft gemaakt. Ja. En uiteindelijk toch ook met een burn-out.
Ik was bestuurder toen aan de slag. Ja.
Met een burn-out thuis is komen te zitten. Dus kunnen jonge artsen minder aan. daar kunnen we niet echt een antwoord op geven, denk ik. Mijn ervaring zou zeggen nee, ze kunnen niet minder aan. Dat zal minimaal hetzelfde zijn als vroeger. Maar het feit dat er alleen maar jonge artsen thuis komen te zitten of burn-outs krijgen is dus ook niet waar. Luister naar de podcast.
Ja, Kopkast.
Wellicht ook goed om daarnaar te luisteren is om, zeker als je zelf geen burn-out gerelateerde klachten hebt, of dat je eigenlijk ook helemaal niet zo goed kan voorstellen, wat de brievenschrijver ook zegt, de druk is immers voor iedereen even groot, is het ook goed om je eens een keertje in iemands anders positie te zetten.
Werklast wordt ook anders gepercipieerd door personen natuurlijk. Er zit ook verschil tussen.
Precies, je eigen bandbreedte is anders, dus ik kan meer of minder aan dan jij ziet. En dat kan in onze persoonlijkheid zitten, maar ook door het leven wat er gebeurt. Dus wat jij inderdaad net zei, van in zo'n de spitsfase van het leven, zoals dat dan heet, met alle twee in een leerfase van je carrière zitten, beide partners, jonge kinderen hebben, ambitieus zijn, dus heel veel tegelijk willen doen. Daardoor ben je wel vatbaarder dan als je denkt, joh, ik heb het allemaal al 3 keer gezien. En je ook veel meer op je routine kan werken.
Ja.
Dus daar zit absoluut iets in. En een burn-out is eigenlijk nooit alleen maar werkgerelateerd.
Ja, want de WHO zegt wel van, het is in ieder geval iets met werk ook, maar het is niet werk alleen. En de vraag is natuurlijk inderdaad, omdat het ook in alle sectoren speelt, hè, niet alleen in de zorg, want je hoort er ook continu over. De vraag natuurlijk van, kan je er iets aan doen en moet er misschien ook preventief iets aan gedaan worden?
Ja, en ik denk ook inderdaad dat natuurlijk is het werk gerelateerd, omdat het je werk beïnvloedt en uiteindelijk dat hetgene is wat zeg maar buiten of over de rand heen valt. En nogal grappig, want wat jij zei over inderdaad perceptie. Ik heb heel veel in internationale teams gewerkt en wij hadden op een gegeven moment ook nu mental health awareness periode. Dus daar wordt nu binnen bedrijven heel veel aandacht aan besteed. Ik weet niet of dat binnen ziekenhuizen zo is, maar ik zit nu bij klanten en dan krijgen we elke dag een e-mail over wat je aan je eigen mental health kan doen. Dus je eigen geestelijke gezondheid. En dat gaat van dat er tips worden gegeven voor yoga of gezond eten of mediteren. Dat daar dus vanuit het bedrijfsleven ook best wel een grote focus op is. Van hoe je preventief kan zorgen dat je een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat moet voor artsen
zijn. Ja, natuurlijk. Want we vergeten vaak onszelf. Maar en ik denk dan ook meteen van, wordt daar ook tijd voor ingeruimd door de baas om het zomaar te chargeren? Want dat is natuurlijk wel zo. Met zorgprofessionals is het natuurlijk vaak dat ze, daarmee ook met artsen, dat ze eigen baas zijn. Of als ze dat zijn, dan moeten ze het ook maar zelf organiseren. Hè? Ja. Dus een huisarts of een medisch specialist, die moet natuurlijk zelf zijn eigen zorg organiseren. Of zijn eigen zelfzorg ook organiseren in zijn eigen tijd. En dan blijkt toch vaak dat dat niet helemaal bovenaan het prioriteitenlijstje komt.
Dat heeft verschillende oorzaken, denk ik. Maar als je kijkt naar wat ze in het vliegtuig zeggen, je moet eerst zelf je zuurstofmasker opzetten voordat je een ander helpt. Dan is dit natuurlijk een heel goed voorbeeld daarvan. Om een andere platitude uit de kast te trekken, bij de loodgieter lekt het altijd. Dus die twee zul je met elkaar moeten balanceren.
Ja, en het zijn ook vaak mensen die heel graag zorgen voor anderen.
Ja.
Die in de zorg gaan werken en niet zozeer de hele tijd bezig zijn met zichzelf, letterlijk. Dat zie je ook, maar ik vroeg me ook af van, wat kunnen we daar nou aan doen? Want voor mij heeft het ook heel veel te maken met goed in je vel zitten, in balans zijn, maar dan ook weer met persoonlijke ontwikkeling. Hoe zie jij dat? Wordt daar actief en proactief ook iets aan gedaan in het bedrijfsleven? Want ik heb daar zelf weinig over gehad. Hè. Dus ik heb tijdens mijn tijd als radioloog een opleiding, en daarna heeft niemand aan mij gevraagd van, zou je jezelf eens persoonlijk willen ontwikkelen? Nu vind ik ook vanuit medisch leiderschap dat we daar zelf proactief in moeten zijn en verantwoordelijkheid in moeten dragen. Zeker omdat je ook voor patiëntenzorg moet je ook zorgen dat je je eigen rotzooi opgeruimd hebt. Heb ik letterlijk een keer van Machteld Huber gehoord dat ze dat zei van, ruim eerst je eigen rotzooi op.
Wat bedoel je dan met je eigen rotzooi opruimen?
Ik vind niet dat men op de werkvloer last moet hebben van iets wat jij in jouw privé situatie meemaakt. Omdat jij zeg maar, of dat jij in je leven iets hebt meegemaakt wat je nooit echt goed verwerkt hebt. En waardoor jij op een bepaalde manier op dingen reageert. En dan kom je niet weg met, ja, dat is heel authentiek, zo ben ik nou eenmaal. Hè? Of de tierende chirurg, ja, zo is die nou eenmaal.
Ja.
Ja, dat kan echt niet meer. Ja.
Daar heb ik een tweeledig antwoord op. Mm-hmm. Wat je vaak ziet in meetings bijvoorbeeld, of als ik in een meeting zit in, mm-hmm. in het bedrijfsleven, doen we een check-in. Dus dat betekent dat aan het begin van de dag of aan het begin van een meeting, dat je even zegt hoe je in de wedstrijd staat. Mm-hmm. Dus dat kan betekenen van, mijn jongste, ze heeft heel slecht geslapen vannacht, dus ik ben heel erg moe. Dus niet erop en erover bij mij. Ik doe mijn ding, ja. Maar ik ben er niet helemaal. Ik ben niet helemaal topfit. Dan weet iedereen gelijk, oké, daar moeten we geen flauwe grappen mee uithalen. Ja. Of als ik even een vraag heb, dan ga ik even naar een ander. Dus dan kun je daar een beetje rekening mee houden.
En ik denk dat een dagstart zouden we dat volgens mij.
Precies.
Check-in, ja.
Ja. Dus dat kan heel waardevol zijn. Mm-hmm. Maar ik ben het heel erg met je eens dat als jij bepaalde trauma's of dingen uit het verleden meeneemt en daardoor een soort van ontploft of niet mm-hmm. benaderbaar bent voor mensen, dus dat het echt je performance gaat beïnvloeden op een negatieve manier, mm-hmm. ja, dan moet je er iets mee doen. En ik denk dat ik halverwege de 20, eind 20 was, dat je voor het eerst bij een bedrijf gaat werken en dat je dan persoonlijke effectiviteitstraining heet dat dan.
Ja.
En dat je dan begint met zelf leiderschap, leading zelf. Je moet mm-hmm. eerst jezelf kunnen managen voordat je dat bij een
leidinggevende wordt.
Want als je zelf je gedoetjes niet voor elkaar hebt, hoe kan je dat van een ander verwachten?
Ik heb een leergang gevolgd, leergang gevolgd bij een business school. En daar zei degene die ook in de medische sector veel leidinggevende trajecten doet, zei van, je kan twee leidinggevende functies bekleden in het leven zonder opleiding. En dat is ouder worden, moeder of vader.
Ja.
En leidinggevende in de zorg. Dus toen dacht ik, dat is wel heel gechargeerd. Ja. Maar de andere kant dacht ik ook van, je ziet natuurlijk wel mensen medisch manager worden of afdelingshoofd, terwijl ze zelf niet echt lekker met zichzelf overeenkomen als het ware. Dus dat is wel wat jij allemaal noemt van krijg persoonlijke effectiviteitstraining aangeboden. Dat zit niet standaard in het pakket. Wel steeds meer wordt er aandacht aan besteed. Omdat mensen natuurlijk niet alleen bedrijfsleven, maar ook de return on investment ook wel in de zorg zien voor dat soort trajecten. Maar ik vind ook wel dat je als arts zelf even los van of het je nou aangereikt krijgt. Kijk, je kan ook heel veel dingen tegenwoordig volgen. Tot aan geaccrediteerde trainingen aan toe over persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.
Ja, dus ik zie niet zo in waarom je het niet aangereikt krijgt. Want er is natuurlijk in het bedrijfsleven gebeurt het ook niet vaak dat iemand zegt, weet je wat jij moet doen? Mm-hmm. Jij moet je volgende week donderdag daar en daar melden. En dan ga je eens even lekker aan jezelf werken. Weet je, dat komt natuurlijk voort uit het feit dat iemand een persoonlijke ambitie heeft. Mm-hmm. En natuurlijk ook wel feedback die je krijgt. Maar het moet voornamelijk uit jezelf komen. Want als ik tegen iemand bij een bedrijf ga zeggen, jij moet die cursus volgen, dan denk ik niet dat het op de lange termijn heel veel impact gaat hebben. En mm-hmm. dus ook weinig effect.
Ja.
En ik denk ook juist in de zorg, inderdaad, er zijn ontzettend veel geaccrediteerde trainingen en opleidingen, cursussen en masterclasses die je kan mm-hmm. doen. Er is budget voor, vaak dus meer budget dan in het bedrijfsleven, omdat iemand ofwel
geallockeerde
budgetten heeft. En die zijn op de persoon. En ik in het bedrijfsleven gaat dat vaak in een grote pot. En dan maak ik 10% daar mm-hmm. gebruik van. Behalve als het, weet ik veel, veiligheidstrainingen zijn in een fabriek of in een omgeving waarin dat heel belangrijk is. Dus er is heel veel wat er aangeboden wordt. En er is budget voor. En er is ook roostertijd voor.
Maar wat nou met het frame, maar een coach of dat soort cursussen is alleen maar voor de zwakkere onder ons? Want dat is ook nog wel iets wat een beetje speelt in onze sector. Terwijl ik in het bedrijfsleven het idee heb, de high potentials krijgen juist een coach, een coaching aangeboden, hè, om hun performance te verbeteren of hun ontwikkeling te bevorderen.
Ja, en ik denk dat er een verschil is tussen een opleiding of een cursus en een coach. Mm-hmm. Dus wat je vaak ziet, dat een coach kun je denk ik op 3 manieren goed inzetten. 1 is als je vanuit jezelf bepaalde dingen wil veranderen die je beperken in je performance. Dus dat is bijvoorbeeld dat je zelf vindt, goh, ik communiceer niet altijd even prettig. Of ik zie dat mijn intentie wel goed is als ik met mensen praat, maar dat het een impact heeft die ongewenst is. Dus laten we daaraan gaan werken. 2 kan zijn dat je in een nieuwe situatie komt, waardoor coaching handig is. En dat is bijvoorbeeld als je van, als je op een gegeven moment een raad van bestuurpositie krijgt, of echt een hoge positie waarin je in één keer een heel groot team gaat leiden bijvoorbeeld. Dus je had misschien 3-4 mensen aan je rapporteren en je wordt nu opeens afdelingshoofd met heel veel mensen eronder. Mm-hmm. Om je daar goed in te laten landen kan reden zijn om een coach te nemen. En het coachen van bijvoorbeeld een team. Dus dan ga je om bijvoorbeeld van goed naar beter te worden, maar in sommige gevallen ook van slecht naar oké, of van oké naar goed. Of om meer een team te worden. En dat is alleen nog maar het coachingsgedeelte. Ik wil absoluut niet pleiten dat iedereen een coach moet hebben.
Dat hebben we bij Arjen Lubach laatst gehoord. Hè? De deflatie van de coaches, ja. Al die Instagram coaches.
Ik ben het absoluut eens met Arjen Lubach wat dat betreft. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel meer skill-based trainingen. Ja. Dus dat is of echt een beetje management tools. Dus hoe stuur ik nou mensen aan? Hoe leid ik mensen? Maar dat kan ook heel erg over jezelf gaan. Dus hoe kom ik erachter wat ik wil in het leven? Wat ik wil in mijn werk? Hoe combineer ik dat goed? Mm-hmm. Dus dat gaat heel erg over dat zelfleiderschap en van zelfleiderschap naar leiderschap van teams of van groepen mensen.
En ook met zelfinzicht eigenlijk ook.
Ja, absoluut. En ik denk dat alleen maar, is dat voor de zwakkeren? Waarom? Maar ik zou met een wedervraag willen stellen van waarom denk je dat? Ik zou eerder zien je wil iets wat op zich werkt. Hè? Want mensen hebben het in ieder geval gered tot deze leeftijd. Je hebt gestudeerd. Je hebt relaties met mensen. Dus er gaat van alles gaat er goed. En hoe ga je dat naar een nog hoger plan trekken? Hoe kan ik beter inzoomen? Of hoe kan ik ballast achter me laten? En dat is denk ik veel meer waarover leiderschap gaat.
Ik denk tweeledig. Mensen die niet die incentive zien. Dus die denken, ik zit hier, ik ben internist en dan ben ik de komende 25 jaar ook hier op deze plek. Of misschien mensen die denken van, we gaan naar de dokter als er iets mankeert. Dus ik ga naar de coach als ik ook iets mankeer. Dat soort dingen. En wat we misschien ook te weinig leren is, dat ik me te bedenken, kan je jezelf coachen, Roos? Wat is daarvoor nodig?
Ik vind het wel belangrijk dat als je naar een coach gaat, dat je een bepaalde coachingsvraag hebt. Mm-hmm. Dus dat betekent in elk geval dat je je bewust bent van het feit dat je iets nog niet kan of nog niet goed kan. Of dat je ergens
dus
beter in...
Bewust onbekwaam in iets.
Precies. Hè? Dus als je niet weet wat je niet goed kan, heeft het weinig zin om bij een coach te gaan zitten. Natuurlijk kan gedurende het proces kan een coach je helpen, zeg maar, je meer zelfbewust te worden. Mm-hmm. En daardoor dus achter dingen komen waar je graag meer over zou willen leren.
Maar wat als we nou iedereen van de straat of iedereen uit alle zorgorganisaties naar een coach sturen? Denk je niet dat er bij iedereen iets uitkomt wat ze nog niet kunnen? En wat ze misschien wel, wat echt wel een kracht van hun is, wat ze beter zouden kunnen ontwikkelen?
Absoluut, absoluut. Maar ik denk wel dat nog meer deflatie voor coaches zou betekenen. Yeah. Maar het gaat erom dat je dus aan mensen vraagt of heel goed oplet van, hey, wat gaat hier als dingen niet zo lekker lopen? Wat ging hier nou mis? Of waarom loopt dit nou niet lekker?
Want mensen, het is natuurlijk ook soms het zonde. Dan denk je van, wauw, dit is echt iemand met veel talenten en dan komt het er niet uit, hè, om het zo maar te zeggen. Dus dan zit er meer potentieel in.
Ja.
Heb je dat wel eens meegemaakt?
Dat is wel zo geestig dat je dit zegt. Ik heb letterlijk wel eens de feedback gekregen van, we zien wel dat er heel veel in je zit, maar het komt er niet uit.
Kijk, letterlijk.
En dat was ook inderdaad, het was helemaal aan het begin van mijn carrière. En ik zat daar ook helemaal niet op mijn plek. Dus ik was ook heel erg gesloten. En ik dacht elke dag, Wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Ja, dan kan ik heel hard mijn best doen. En ik dacht dat ik dat heel erg goed voor elkaar had.
Dus je had wel de competenties, zeg maar. Maar de vraag was of daar je ambitie lag en je talent. Of
en,
je...
Ik had de zelfoverschatting dat ik dacht dat niemand dat door had. Maar iedereen, en iedereen had dat door natuurlijk. Want ik dacht van, oh, ik weet niet wat... Weet je, en dat is dus heel anders dan als je ergens op een plek zit... waar je jezelf kan zijn en waar het beste uit jou wordt gehaald... en waar je echt een bijdrage kan leveren. Dan ga je dus ook veel meer van jezelf laten zien... en dan kun je ook veel meer impact maken en waarde toevoegen. En natuurlijk kun je ergens een arts zijn en denken van... oké, ik zit hier de aankomende 25 jaar... en ik zie elke dag zoveel patiënten en ik draai mijn riedel af... Maar ja, ik ben van de school dat je in principe maar één keer op deze aarde bent.
Ja, en
je
wil geen generale repetitie.
Ja, en je wil er het beste uithalen. En je wil er het leukste tijd van maken.
Maar zit daar dan nog iets in de verschillende generaties? Dat de generatie een bepaalde ambitiedruk voelt?
Nou ja, in zijn algemeenheid kun je daar natuurlijk wel iets over zeggen. Is dat jongere generaties... over het algemeen gezien veel meer bezig zijn met zelfactualisatie en geluk. Terwijl zeg maar de naoorlogse generatie bezig was met gewoon zorgen dat er een huis was en geld.
En heropbouw van,
Ja, en alles wat daartussen zit. En als je uit de jaren 80, als je in de jaren 80 de arbeidsmarkt opkwam, dan maakt het niet uit, wil je gewoon een baan hebben.
Ja, maar dan ga ik me even driedubbel koppelen. Ik hoorde de laatste grote review was onder 18 tot 35-jarigen, geloof ik, die categorie range. Die zeiden, ja, succesvol zijn is voor ons gelukkig zijn. En dan koppel ik hem even door naar Adam Grant, hè, onze favoriete work-life podcastmaker. En die zegt, hij is gedragspsycholoog trouwens, of een arbeidspsycholoog. En hij zegt van, maar gelukkig zijn heeft niet te maken met wat je bereikt, maar hoe je how you spend your time. En met wie?
Ja, en doe je dus dingen waar je blij van wordt?
Ja, precies.
En dat kan voor iemand zijn het behalen van resultaten, want die wordt daar heel erg gelukkig van.
Ja.
Maar het is net zo belangrijk, misschien denk ik nog wel belangrijker van, geniet je van het proces. Mm-hmm. Dus als je topsporter bent en je geniet niet van het trainen, de pijn, het afzien, het elke dag het beste uit jezelf halen en je focust je alleen maar op die Olympische Spelen één keer per vier jaar, dan zet je jezelf niet op voor succes. Want daar ga je dan uiteindelijk niet gelukkig worden. Want de kans dat je dat haalt is natuurlijk maar heel erg klein. Maar als jij zegt van jonge mensen vinden gelukkig zijn heel erg belangrijk, is ook nogal een arbitrair.
Ja, want geluk, dan moet je gelukkig zijn. En dan komen we weer op de term maakbaarheid. En misschien zit daar dan wel een verschil. Dat er dus dat je op meerdere vlakken gelukkig wil zijn. En dat daar nog een generatieverschil in zit.
Hoe zie jij dan een verschil op de werkvloer tussen generaties? Of waar ze energie uit halen, wat ze leuk vinden om te doen?
Ja, ik vind het heel interessant om... ik ben zelf 44 en ik vind het heel interessant om te zien inderdaad hoe dan ben je, ik ben dus net geen millennial. Met name de jonge millennials, maar ook dadelijk die Gen Z. Dat is een beetje de jonge co-assistent. Wat die doen. Want een nieuwe co-assistent die zegt van... die kunnen zeggen van... dit vind ik interessant, dus dat wil ik meemaken. Dat wil ik leren en dat niet. Terwijl ik met mijn co-schap om 7 uur 's ochtends broodjes stond te smeren voor de internist en warme melk stond te maken voor de oncoloog en weet ik het allemaal. Dat kwam niet in mijn hoofd op. En dat kan ik ook wel heel erg waarderen. Hè? En ook dingen ownen van, ik ben expert hierin of ik kan dit. Dus ik doe daar ook wel inspiratie in op. Dus dat is ook gewoon, qua generaties is het ook anders, want het leven verandert ook.
Ja, en wat ik wel denk is dat het leggen van een hele hoge lat, dus succesvol zijn, is gelukkig zijn. Kijk, succesvol zijn kun je op één specifiek punt...
Je doelen bereiken.
Als ik mijn doelen bereik, en nou kun je heel veel doelen doen. Maar je kan ook gewoon inderdaad zeggen van... goh, wanneer ben ik succesvol? Als ik, bestuurder word van een ziekenhuis, dan ben ik succesvol.
Dan ben ik pas...
Of als ik die operatie kan, dan ben ik succesvol. Maar dat is natuurlijk heel erg niche. Dat is een directeur ziekenhuis of raad van bestuur ziekenhuis is al redelijk groot. Maar ze zegt, ik ben succesvol als ik gelukkig ben. Ja, jezus, weet je wel, dat is nogal wat. En wat betekent dat dan? En moet je dan elke avond met tranen in je ogen naar een zonsondergang zitten kijken? Of is geluk voor jou met een kopje koffie 's ochtends rustig wakker kunnen worden? I don't know, hè, maar het is wel, dat is zijn best wel grote vragen.
Maar even terug naar hoe kunnen we nu voorkomen dat deze briefschrijver volgende week weer een collega thuis heeft zitten?
Ja, dus wat kun je zelf doen om een burn-out te voorkomen? Want de goede intenties van de briefschrijver, niks ten nadele ervan, maar een burn-out zit in jou of in jezelf. Ik denk dat een aantal dingen is, en we hebben het er ook al eerder over gehad, hè, dat je wel heel goed weet, wat wil ik nou? Want als je dat weet, dan is het dus ook makkelijker om randzaken en zo weg te...
Grenzen te...
Ja. En dat je dus alleen maar voor... Je doet het in principe alleen maar voor jezelf. Hè? Dus het zijn vaak een soort van zelfopgelegde verwachtingen die je denkt dat een ander van je heeft.
Je hebt, denk ik, in jouw rollen ook mensen met een burn-out gesproken.
Ja.
Wat valt je dan op? Zijn er bepaalde mensen die er meer prone zijn om een burn-out te krijgen? En wat valt je op? Waarvan zeg je tegen die mensen, oké, maar hier moet je mee stoppen, zeg maar. Hier leg je jezelf te veel op. Zijn er bepaalde patronen die jij daarin herkent?
Ja, en ik heb ook een tijdje mensen gecoacht met een burn-out. En wat me een aantal dingen vielen me daarin op. Het is altijd een combinatie. Dus het is nooit alleen maar werk of alleen maar privé. Maar het is altijd iets van, ja, ik had een hele drukke baan en toen ging er een collega weg en toen moesten we iemand anders zoeken en toen werd er ook nog een kind ziek thuis. En dat soort factoren is het vaak. En vaak ook een heftige transitie in je privésfeer. Dan zijn het vaak mensen die redelijk perfectionistisch zijn ingesteld en niet zo snel om hulp vragen. Dus die het allemaal zelf willen oplossen.
Ja.
En daarbij ook, en dat is waar mensen zelf ook iets aan kunnen doen, ook een beetje dat zelf, kleine steekjes die je in die aanloopperiode daarvoor krijgt, die niet hoort.
Mm-hmm.
Dus het totaal langs je heen gaan. Dus echt als je onbewust onbekwaam bent of er niet naar luistert.
Ja.
Want er is altijd een aanloopperiode.
Ja, achteraf, dus, zeg maar, als je gaat terugvragen en terugredeneren, dan hebben ze wel signalen gekregen. Ja,
ja, dus als jij zei net van, ja, redelijk onverwacht uitvallen. Van dan kom je op je werk en dan is die persoon er niet. En die is dan ook gelijk 5 maanden weg of zo, weet je wel. Want een burn-out duurt gewoon echt lang voordat iemand weer helemaal terug is en helemaal weer goed functioneert en lekker in zijn vel zit. Maar er is altijd een aanloopperiode. Dus herken die signalen. Herken het als je heel erg moe bent of juist 's avonds niet in slaap kan komen, de hele nacht wakker ligt. Als je heel erg gaat compenseren op andere gebieden. Ja.
En kan je nou iets doen, want je zegt perfectionisten of dingen. Kan je nou iets preventiefs doen aan zelfinzicht, waardoor je ook dingen echt anders gaat doen als gevolg van dat zelfinzicht? Dus zeg je van, nou ja, het is wel handig om te zorgen dat je dat zelfinzicht krijgt, waardoor je een soort van, wat je al zei, leading oneself, hè? Dus zorgen dat je jezelf kan leiden, dus persoonlijk leiderschap, waardoor je ook dingen echt anders gaat doen en misschien dingen minder perfectionistisch gaat doen of dingen makkelijker van je af laat glijden of grenzen stelt. Wat zou je daarin adviseren?
Nou ja, wij kennen denk ik allemaal wel een beetje de moeders. Ja, het zijn meer moeders dan vaders, waarbij alles perfect moet zijn. Mm-hmm. Weet je, want ik heb wel eens iemand gehad en dan zei deze vrouw tegen de partner, oh ja, nou, dan ga jij de kinderen maar even aankleden. En dan kwam ze naar beneden en dan vond ze het niet goed. En dan ging ze alsnog opnieuw de kinderen iets anders aantrekken wat beter bij elkaar paste, weet je wel.
Oh ja.
En,
of het lag al klaar in, ik heb dat van Brené Brown wel eens gehoord. Die had allemaal stapeltjes, die ging een week weg voor het eerst. Begin van haar beroemd zijn. En had ze allemaal stapeltjes kleding klaargelegd voor de hele week voor de kinderen. Terwijl haar man is kinderarts, hè?
Ja.
Dus die is echt niet gek, maar...
Nou ja, en als mijn moeder vroeger wegging met vriendinnen of zo, dan zat ze de week daarvoor alleen maar...
Schema's te maken.
Nou ja, alleen maar te koken en in te vriezen.
Oh,
en,
ja.
En dan kwam mijn vader thuis en zei hij, zo, gaan we vanavond naar de pizzeria of naar de McDonald's? Weet je wel, dan was mijn moeder helemaal over de zeik.
Let it go, let it go.
Omdat die hele ijskast vol zat en zei, keihard zat staan koken voor die hele week. Dus de vraag is inderdaad, wie help je waarmee?
Ja,
dus, en dat soort gesprekken voeren. horen. Met je partner of met je omgeving. Maar ook met jezelf. Ja. Weet je wel, wat gebeurt er nou als dit niet goed gaat? Weet je, wat
is het ergste,
wat er, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En dat is natuurlijk, dan loopt je kind in een korte broek. Terwijl het eigenlijk niet zo warm is. Ja, daar komen ze ook wel weer overheen. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. En dat soort gesprekken kun je wel met jezelf voeren. En als je nou super gestructureerd bent, maak dan gewoon een lijstje. Wanneer is een 6 goed genoeg? Bij welke dingen is een 6 goed genoeg?
Ja.
Plak het op je ijskast. En elke keer als je denkt, ik moet van alles, dan... maar ook, wat kan je uitbesteden? Ja. Wat moet je zelf doen en wat kan een ander voor je doen?
Want ik zat te denken nog aan zijn brief schrijven van wat doe je nou? Want hij heeft nu een hogere werkdruk.
Ja.
Dus dat is vervelend. Dus hij moet zelf nu ook al aan de slag eigenlijk. Hè, met, ik heb een hogere werkdruk, want er zijn collega's ziek. En dat is eigenlijk al 5 jaar zo dat er iemand ziek is.
Ja.
Dus of hij heeft een plaatsvervanger geregeld met zijn vakgroep, een waarnemer. Of inderdaad moet zelf kijken, wat schrap ik uit mijn agenda? Of wanneer is voor mij een 6 voldoende? Maar hoe ga je nou om met die collega's die ziek thuis zitten? Dat vind ik ook af en toe nog wel lastig om er iets van te vinden.
Ja, ik denk dat, en even misschien nog even inhakend op dat punt wat je net zei, hè, van wanneer vind ik een 6 genoeg, kan dus ook komen door externe factoren. Van ik vind eigenlijk dat, er zit nu een collega ziek thuis, dat heeft dus impact op mij, waar kan ik dan wat aan doen? Dus dat is dan extrinsiek gedreven, maar... Dus ook belangrijk om dat te erkennen. Van ik kan hier nu even geen invloed op uitoefenen. Of ja, ik kan meer werken, maar of dat nou de oplossing is, is ook maar de vraag.
Mm-hmm.
Dus daar ook oké mee zijn.
Ja.
Maar hoe ga je dus om met die collega? Ja, dat ligt heel erg aan de band die je met elkaar hebt natuurlijk. Mm-hmm. Je kan iemand altijd even een appje sturen.
Waar heeft iemand behoefte aan? Hè?
Waar heeft iemand behoefte aan? Dus ik zou dat ook daar neerleggen. Ik zou bijvoorbeeld ook altijd als je iemand een kaart sturen, is fijn. Want daar hoeft iemand niet op te reageren. Een appje sturen kunnen mensen als druk ervaren. Mm-hmm. Dus als je een appje stuurt, zou ik altijd zeggen van je hoeft niet te reageren, maar ik wilde alleen even zeggen dat.
Ja.
Dat is dan dat het gewoon ook oké is als mensen er niks mee doen. En het ligt ook heel erg aan de omstandigheden inderdaad van een burn-out. Dus dat is heel erg specifiek gedreven. Maar ik zou voornamelijk als advies willen geven van... neem alles weg wat als druk kan overkomen. Dus inderdaad, als iets niet per mail of per app hoeft... stuur lekker een kaartje op papier of stuur een bloemetje. Of als mensen wat meer gaan zeggen, gaan we een keertje wandelen. Of gaan we een keer naar de yoga als je een goede relatie met elkaar hebt. Toen ik in Amerika woonde, had ik een collega wiens kind overleed. Dus dat is een enorm drama. En in Amerika is er helemaal geen verlof voor dit soort dingen.
Nee.
Dus als je niet werkt, krijg je in principe niet betaald. En daar had het bedrijf dan wel wat voor gedaan. Maar toen, alle collega's, er werd een heel schema gemaakt. Mm-hmm. Wie wanneer ging eten. Deze mensen waren moslim. Dus er werd ook een hele lijst gemaakt met wat
dat
ze wel en niet mochten eten.
Voor die mensen,
ja. En dan werd er gewoon een schema gemaakt van, ik denk wel 4 maanden lang, waarbij elke collega dus een keertje eten ging langsbrengen bij die mensen. Dus dat was hele praktische hulp. En dat werd als heel prettig werd dat ervaren. Dus kijk waar er behoefte aan is. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En gun mensen ook hun rust.
Denk je dat we nu alles hebben besproken waarvan je denkt, nou, daar moet je echt even naar kijken. Als je burn-out collega's hebt, een burn-out zelf wil voorkomen.
Nou, ik denk dat het goed is om met elkaar, dus met het team, en wat je team dan ook is, dus dat kun je zelf bepalen. Maar ook eens kijken van, maar hoe ervaren wij dan de werkdruk? En hoe kunnen we dat nou
even
beter
Even los
maken?
Van of er nou iemand ziek thuis zit of niet.
Ja, nou ja, zeker als je ziet dat dit de derde is in 5 jaar, dan is er dus een patroon. En waar komt dat patroon vandaan? Even los
toch
van de
een
mensen.
Soort soft signal wat niet soft is.
Nou,
maar,
dat is een redelijk hard signaal. Ja. Ja, als mensen echt over de kling gejaagd worden. En dit kan betekenen dat er gewoon een aantal hele specifieke aanwijzbare redenen voor waren. Ja. Maar ik zou me hier wel een beetje zorgen over gaan maken.
Ook als
wat
organisatie.
Is er aan de hand?
Ja.
Dus dat is denk ik goed om daar een gesprek over te voeren of een survey te doen. Je hebt ontzettend veel leuke surveys nu die daar kijken van. Oké, wat is de psychologische veiligheid binnen onze organisatie? Hoe is ons werkklimaat? Hoe gelukkig zijn mensen die hier werken?
Er is best wel verschil tussen, want ik heb inclusief mijn co-schap nu in 22 ziekenhuizen gewerkt. Dus
dat zijn er best,
zijn er best veel. En ja, je hebt echt wel ziekenhuizen waarbij ik binnenkwam dat ik dacht van, oh ja. Want psychologische veiligheid kan binnen een afdeling bij het ene team er wel zijn, het andere team er niet. Ja. Zeker als je in een academisch centrum heb je weer allemaal subgroepjes, subclubjes. Voor de radiologie spreek ik dan. En in kleiner ziekenhuizen heb je één radiologisch team dan. Maar het kan per ziekenhuis heel verschillend zijn en per team binnen een organisatie of die psychologische veiligheid er is. Maar ik heb ook wel eens gezien dat ik inderdaad al voelde na een dag van, hier is zeg maar de prestatienorm heel hoog, maar de psychologische veiligheid heel laag. En dan krijg je een soort angstcultuur. Dat is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van zorg, maar ook niet voor het welzijn van de medewerkers.
Nee, en je ziet, er zijn allerlei signalen als je zelf rondkijkt op je afdeling. Wordt er gelachen op je afdeling?
Ja, precies, humor.
Zie je mensen chagrijnig kijken of zie je mensen lachen? Zie je mensen elkaar aanspreken? Zie je af en toe mensen gezellig met elkaar koffie drinken? Wat hoor je? Hoor je roddels of hoor je helemaal niks? En dat zijn allemaal dingen die je zelf af kan vragen. Ook al een soort van graadmeter zijn van, Oké, hoe zullen mensen het hier ervaren? En het laatste wat ik er nog over wilde zeggen is, wat je er zelf aan kan doen, is inderdaad met elkaar daarover praten. Maar ook als je naar jezelf kijkt, hoe kan ik mijn zelfinzicht vergroten? Mm-hmm. Hoe kom ik erachter wat ik misschien nog niet weet? Vraag ik om feedback? Wat vinden mensen nou wel en niet zo leuk aan mij? En daar open over kunnen praten. We hebben allemaal kanten die niet zo heel erg mooi zijn. En daar kunnen we een beetje omheen dansen, maar iedereen weet
het wel.
Ik hoorde
ook inderdaad Kilian Wawoe, die kennen wij vanuit onze studententijd. En die hoorde ik ook in een podcast van de week die ik luisterde zeggen van, mensen hebben ook echt behoefte aan feedback die wij in principe in eerste instantie niet willen geven. Hè?
Ja.
En dat wordt wellicht verkeerd ingeschat.
Ja.
Terwijl daar eigenlijk wel heel veel behoefte aan is bij mensen.
Ja, maar hetzelfde bijvoorbeeld toen wij hiermee begonnen.
Ja.
Wij kennen elkaar al dik 20 jaar, maar we hebben een hele andere manier van werken.
Ja.
En dat ik op een gegeven moment, jij stuurt heel vaak jouw gedachtenspinsels op
ideation ben ik.
Ja, dus alle gedachtenspinsels. Dus ik zit dan op mijn laptop voor een andere opdrachtgever iets te doen. En dan komen er 3 mails binnen. En dan komen er 15 appjes binnen. En dan
heb ik iets bedacht.
Dan heb jij iets bedacht. En superleuk. En dat dacht ik op een gegeven moment, volgens mij heb ik jou gewoon een app gestuurd of zo.
Van, kan je het even allemaal samenvatten? Dus dan zijn we de actielijsten begonnen, de wekelijkse actielijsten.
Stop nu, ik word gek. 1 keer per dag of zo, weet je. En dat wij kennen elkaar, dus we kunnen dat op deze manier kunnen wat zeggen. Maar ik denk, juist als je het een beetje op zo'n humorvolle manier brengt, als ik tegen jou had gezegd, Siets, ik geloof dat we even moeten praten, want ik ervaar de hoeveelheid van communicatie toch wel echt als overweldigend. Ja, dan had jij gedacht, wat moet ik hier nou mee, weet je wel? Dus maak het ook niet te moeilijk.
Nee, precies.
Ja. En als je die relatie hebt, zeg het gewoon op een informele manier. En hetzelfde geldt. Siets, moet jij mij nog iets zeggen?
Nee, waarvan ik zit heel hard te broeden nu.
Nee, maar het kan ook allemaal gewoon op een leuke manier. Ja. Het hoeft allemaal niet super zwaar te zijn. Natuurlijk als er hele ernstige dingen aan de hand zijn. Maar ik denk dat zoveel grote problemen te voorkomen zijn.
Nou, en als je het uitstelt en ophoopt, dan wordt het echt wel groter.
Ja,
hè?
Ja. Dus dat is een laatste ding. Zorg ervoor dat je inderdaad die feedback geeft op een tijdstip dat het allemaal nog gewoon helemaal niet zo erg is.
Nee, precies. Ja. Nou, ik vind dat we wel genoeg dingen hebben besproken en aangereikt. En ik hoop dat het voor de luisteraars wat inspiratie heeft geboden. En vooral ook voor de briefschrijver natuurlijk, die we natuurlijk ook heel veel succes wensen.
Ja, even resumerend. We hadden een hele mooie brief binnengekregen van een medisch specialist die zei dat er voor de derde keer in 5 jaar een collega met een burn-out was uitgevallen. De vraag van deze briefschrijver was, kunnen jonge artsen minder aan? En hoe voorkom ik dat de volgende 3 met een burn-out zitten?
Dus ik heb een hogere werkdruk omdat ik zieke collega's heb. En dan de diagnose te veel artsen krijgen een burn-out.
En het behandelplan was tweeledig. Eén is kijk naar jezelf en wat je zelf kan doen. Met zelfinzicht, leiderschap, persoonlijke effectiviteit. En ten tweede is praat erover met je team. Wat is je cultuur en hoe zorg je ervoor dat je met elkaar fijn en goed samenwerkt? Om het zo leuk en prettig mogelijk te houden. En er ook voor elkaar te zijn als iemand door een minder goede periode in zijn of haar leven gaat. Want die komt voor ons allemaal.
Zeker.
Heb je vragen, opmerkingen, feedback? Stuur ons dan een mail naar info@roosenrosie.nl. En dat is Rosie met een Z. Dus info@roosenrosie.nl. Daar kun je ook je casus
kwijt. Ja. Kan anoniem, dus wij borgen anonimiteit als je daar behoefte aan hebt, zodat je wel je verhaal kan doen. En dan gaan wij daarmee aan de slag. Dit was Beter Worden met Roos en Rosie.